Zien jullie mij? Dat scheelt. Dan gaat dat goed vandaag. Eigenlijk voel ik me wel eens beperkt. Je zit vast aan dit leven, aan deze wereld, aan de plek waar je bent. Hoe hard ik ook denk, ik krijg mezelf nooit van hier naar Amerika. Dan moet ik toch echt op het vliegtuig of op de boot of zwemmen, is een alternatief. Als je goed kan zwemmen tenminste. En er is een hele wereld waar ik iets van weet, iets van hoor, maar niet kan zien. En daar ben ik maar eens mee bezig gegaan in de afgelopen weken. En ik heb wat zaken ontdekt en op rij gezet. En daar wil ik jullie even in meenemen. En ik heb niet de illusie dat ik daarmee alle antwoorden breng op dit vraagstuk. Alle inzichten geef op dit vraagstuk. Want het is veel te veel. Maar er is één ding wat mij wel opvalt. Als je hiernaar gaat zoeken, dan schrijft de Bijbel enorm veel over een wereld die wij niet zien en er toch is. En als de Bijbel er heel veel over schrijft, dan denk ik dat het bestaat, maar dat er ook een boodschap in zit. Dat we er iets mee moeten. Dat je dat beet moet pakken en zicht moet zien te krijgen op wat zie ik dan, wat is daar dan, wat moet ik daarmee? Kijk, de gewone wereld kennen wij wel. Sterker nog, we zijn inmiddels in staat om van een afstandje een foto te nemen en te zien hoeveel licht er brandt in Europa. 'S Avonds. En hier brandt wel heel veel licht. Energiebesparing. We kunnen nog wel dingen doen. En er zijn allerlei plekken die we zo herkennen. Zet de Eiffeltoren neer. Iedereen weet Parijs. We hebben het Atomium in Brussel. En zo kunnen we allerlei landmarks leggen, zeggen de Engelsen dat zo mooi, hè? Dus markeringen op natuurlijk niveau neerzetten. En we weten heel gauw, oh dat is daar. Berlijn, de Brandenburger Toren. We zien dat. We voelen dat. Want we hebben zintuigen gekregen. We hebben onze oren, onze ogen, onze neus, onze handen. We kunnen voelen, we kunnen smaken. En dat is de wereld om ons heen. En voor een deel van de mensen is dat het dan ook. Alles wat we kunnen zien en voelen en onderzoeken en beetpakken. Zelfs als dat heel ver in het heelal is. Want oei, wat kijken we inmiddels ver. Dat was in mijn jonge jaren niet zo. Dan moest je het bijna met je ogen doen. Je had hier en daar een grote telescoop. Maar wat we nu kunnen zien. En er zit geen end aan. Er zit echt geen end aan. Want iedere keer kijken ze verder. Maar is er meer? Of moet ik zeggen, er is meer. En ik denk dat er meer is. Althans, ik geloof dat. En ik geloof dat omdat ik erover lees in de Bijbel, maar ook om andere redenen. Maar laat ik de Bijbel eens beetpakken. Een tekst die mij heeft beziggehouden en die de trigger is geweest voor dat wat ik vandaag aan jullie mee wil geven. Paulus, die schrijft over een derde hemel. En ik bedenk, er is één hemel. Hij heeft het over een derde. Dan was ik er toch minstens twee kwijt. En hoe zit dat dan? Hoe zit dat in elkaar? Hoe praat je daar dan over? Kennen wij het allereerste vers van onze Bijbel? Wat staat daar? In den beginnen? Ja, staat dat daar? Want ik denk dat de vertaalfout is. Ik weet dat het er staat hoor, in mijn Bijbel staat het tenminste ook. Als je het boek leest, is die vertaling beter. Die heeft het over hemelen. En als je in de dieper duikt, in de vertaling duikt, dan is het ook meervoud. Dan staat er echt hemelen. En op meer plaatsen waarin onze Bijbel hemel staat, staat hemelen. Er zijn er kennelijk meer. Dat is wat. Dus in Genesis wordt eigenlijk gesproken over het scheppen van één aarde en een aantal hemelen. Maar niet alleen daar. Ook in Jesaja. Zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon. Maar daar staat ook hemelen, meervoud, shamayim. Dus er is meer dan één hemel. Hoe zit dat dan? Nou, daar heb ik een plaatje van. Beetje te zien? Ja. Dit is zoals de Joden, de Hebreeën, het beet pakken en het uitleggen. Want we lezen veel meer in de Bijbel. Niet alleen over hemelen, maar ook over een dodenrijk. En over de fundamenten van de hemel. En de wateren op de aarde en boven de hemel. Hoe zit dat dan? En ik zeg niet dat dit het enig juiste plaatje is, dat weet ik niet. Maar hij komt wel aardig in de buurt van datgene wat we vinden in de Bijbel. In de beschrijvingen. En het pretendeert ook niet dat de aarde plat is, voor het geval dat. Ik ga niet terug naar die tijd, die is echt wel rond. Maar probeer dat nou eens in een tekening neer te zetten, dan verlies je iets. Dus stel dat platte maar rond voor en probeer in je hoofd er iets van te maken dat dan wel klopt. Maar daar zien we de aarde met de bergen en de zeeën. En we zien daarboven de hemelboog zoals wij hem kennen. Als we overdag kijken, lichtblauw, als er niet tenminste van die grijze wolken overheen gaan. Maar als we 's nachts kijken, kijken we het heelal in. Dus dat is nog steeds onze hemel. Dat is de eerste hemel. Daar kan je gewoon naar kijken. Die kunnen we onderzoeken. Die kunnen we puzzelen. En we hebben zelfs op een van die dingen die rondzweven in dat heelal gestaan. Althans, ik geloof dat het zo is. Er zijn er die denken dat ook dat onzin is geweest. Maar op de maan hebben ze gestaan, denk ik. Maar dat is het deel dat we zien. En hier is gepoogd dat te tekenen. Er is ook een deel dat wij niet zien, maar dat er wel is. En dat tekenen ze dan buiten die cirkel van die eerste hemel. Die zichtbare, natuurlijke hemel. En dat is de hemel, de tweede hemel. En daarboven heb je de hemel der hemelen, oftewel die derde hemel. Die derde is helder. Daar is de troon van God. Want dat staat in de Bijbel. En ik geloof dat dat zo is. Maar die hemel ertussen, hoe zit dat dan? Hoe zit die nou in elkaar? Ik denk dat dat de plek is waar geestelijke wezens verblijven. De geestelijke wezens die wij wel kennen. Maar dat het een plek is die niet is afgescheiden van ons leven, van de aarde en van de hemelboog. Maar dat dit er gewoon deel van uitmaakt. Dat wij daar een plaats in hebben. Dus als de tekening dat onderscheid maakt, denk ik niet dat dat goed is. Maar ik zou niet weten hoe ik het anders moest tekenen. Dus ik kan wel leven met het plaatje, maar er zitten nuances bij. Want er is iets wat wij niet zien. Ja. En nou is het raar, daar zit iets achter en dat laat hij nu ook niet zien. Er zit een wereld met wezens waar wij weet van hebben, maar die we zelden ontmoeten. En als we ze ontmoeten, hebben we het niet half in de gaten. We praten over engelen, demonen. Voormalig engelen. Die gewend waren in hun leefwereld te wandelen, bezig te zijn met datgene waarvoor ze dienden. Dat is de basis toch van engelen, dienende geesten. Dit is dus een wereld die we niet zien, maar die ons wel raakt. Pak je Bijbel en ga puzzelen. En echt, je vindt heel veel teksten waarin er toch momenten zijn dat die wereld die wij niet zien ineens deel is, zichtbaar en voelbaar, van onze wereld. Kijk naar de roeping van Gideon. Kijk naar de aankondiging van de geboorte van Simson. Het moment dat Jozua klaar staat om het land in te nemen, heeft hij een ontmoeting met de engel van de Heer. De hele Bijbel door zit allerlei momenten dat een voor ons niet direct zichtbare wereld zich manifesteert in het deel dat wij wel kunnen zien en voelen. En in die wereld is het niet rustig. Er is strijd. Als je Daniël pakt, een boek dat altijd mijn hart heeft getrokken, in twee delen. Het eerste deel dat gaat over het leven van Daniël en zijn vrienden en dromen die hij verklaart En andere dingen die hij meemaakt met toch zeer hooggeplaatste lui in de tijd van de Mede, de Persen enzovoort. Maar het tweede deel, ja, dat is bijna een spannend boek, hè? Het is bijna science fiction. Dat gaat over dingen die we niet zien, die er wel zijn. Maar er zitten wel sleutels in, er zitten boodschappen in. Dus dit stukje pakt, Daniël 10, 12 tot en met 14, dan heeft hij een ontmoeting. Daniël ontmoet een van de wezens uit de wereld die we normaal niet zien. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. En het stuk is veel groter en past veel meer bij en het verklaart van alles wat grotendeels geschiedenis is. Maar het gaat even om dat korte stukje. De vorst van het koninkrijk Perzië. En er wordt niet gesproken over de koning van Perzië. Daar wordt gesproken over een vorst in de lucht. Die tegenover de vorst Michael, die ook een vorst is, stond. En die hebben staan matten. Want de een had geen zin om de ander door te laten. Het is gewoon oorlog, strijd. 21 dagen lang. Voordat hij erdoor kwam. En toen ging hij naar Daniël. En hij komt omdat Daniël is gaan bidden. Dus hebben wij een lijntje? Nou, wij hebben iets te doen en dan gebeurt er wat. Dat is wat hier staat. Pak een beeld dat we ook goed kennen. Voor een ieder die de kinderdienst heeft bezocht of vroeger de zondagsschool, christelijk onderwijs op de basisschool heeft gehad. Dit is het verhaal, dat kennen we. Legioen. De man die tussen de graven liep en niet te vatten was. Niet in ketenen te slaan, want hij brak ze allemaal. Hij gooide stenen op zichzelf. Hij liep daar in zijn naki. En de Heer Jezus komt aan land. En het hele spul dat hem bezet, beeft en bibbert voor hem. En die dealen. En de Heer laat dealen. Mogen wij die zwijnen in? En dan gaan 2000 zwijnen te water en gaan dood. En Jezus vraagt, hoe heet je? Legioen. Legioen is heel veel, hè? Het is een ontmoeting tussen een niet zichtbaar deel van de wereld waar wij gewoon in aanwezig zijn. Want legioen was een man. Alleen, hij was bezet. Ja. Hij was in ieder geval bezet door een hele batterij wezens. En het waren er veel. En toen die eruit gejaagd waren, was hij weer normaal. Hij werd later opgehaald door zijn stadsgenoten. En hij deed normaal. Hij was aangekleed, hij sloeg niet meer, enzovoort. Maar het was een ontmoeting tussen zichtbaar en niet zichtbaar. En ik heb er nog één. En ik dacht van tevoren, ik ga een stuk lezen, maar ik heb het getimed, dat ga ik niet redden. Zelfs die paar bladzijden niet. Wie kent Frank Peretti? Nou, toch wel een deel. En dit boek van hem. Zijn er twee, hè? Die praten echt over onze wereld en een niet zichtbare wereld die in onze wereld bezig is om vanuit de verkeerde kant te stoken en ellende te creëren en vanuit de goede kant ons te helpen en te beschermen. En de interactie tussen wat wij als mensen doen, als we bidden, als we voorbeden plegen, en de beweging die daardoor ontstaat. En hij maakt het wel echt expliciet. Hij beschrijft in dit stukje een kwelgeest met slepende nagels, lopend over straat, met een rode wolk adem die uit zijn mond komt, die naar zwavel stinkt, en gele ogen, gele tanden. En een moment, daarom dit stukje, dat die geest denkt, ik zal ze even onrust in een kerk stoken. En die gaat daar naar binnen, althans, dat denkt hij, door de deur heen. Door de deur heen, hè? Niet deur open, door de deur heen. En wordt teruggeslagen. En wordt boos en doet nog een keer. En wordt nog harder teruggeslagen. En dan poogt het een derde keer. En dan wordt hij tot stof of zoiets weggeslagen. Want er staan binnen twee engelen. En die staan daar omdat er één man zit te bidden voor zijn stad. Gebeurt het zo? Dat weet ik niet. Maar wat mij raakte toen ik deze boeken kocht en las, is die interactie. Het brengt het heel dichtbij. Het is niet een wereld ver weg waar we niet bij kunnen. Het is om me heen. Ik zie het niet. En misschien maar goed ook. En of ze er zo uitzien zoals Peretti het beschrijft, dat weet ik ook niet. Dat zal niet, maar het maakt wel indruk. Het maakt wakker in mij dat ik op moet letten. En dat ik verder moet willen kijken, anders moet willen kijken dan datgene wat ik zie, voel en proef en met mijn handen beet kan pakken. Ik denk dat wij daar kennis van moeten dragen. Dat we moeten weten hoe het in elkaar zit. Daarom een aantal stukken eruit gehaald. Die dat neerzetten. En misschien, weten jullie het al lang? Dan is het een opfrisser. Maar ik neem jullie maar even mee. Er spraken van tegenstanders en een strijdperk. En we kennen die tekst. Efeze 6. Dat hele stukje. Hierna komt de wapenrusting. Die pak ik zo direct nog wel weer terug. En wat staat daar? Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus wie kan nu nog zeggen dat wij niet te maken hebben met die wereld? Het staat daar toch? En er is niet maar één soort ellende daar in die wereld. Er is een hele batterij. Er zijn overheden, er zijn machten, er zijn wereldbeheersers van de duisternis. Geestelijke machten van het kwaad. En er sprake van hemelse gewesten. Dus een gebied van de hemel waar zij zijn en bivakeren. Er is daar een ordening en een hiërarchie. Dus een Colossense pakt. Jullie kunnen het lezen, dan worden ze op rij gezet. Er zijn tronen, heerschappijen, overheden en machten. Maar er staat iets voor. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Niet of, maar en. En zoals ik dat lees, praten we dus over tronen, heerschappijen, overheden of machten. In de geestelijke wereld, wat we niet zien, en in de natuurlijke wereld, die we wel zien. En als ik Daniël terughaal, dat is nog verbonden ook. Want er was een vorst van het koninkrijk van Perzië, in de hemelse gewesten, maar er was ook een koning van Perzië. En dat houdt elkaar vast. Dat beweegt. En dat is voor ons iets om te onthouden, en om langs dat soort lijnen te kijken naar het leven om ons heen. Er is een strijd tussen goed en kwaad. Een strijd die wij voor een deel niet zien, maar wel gebeurt in die hemelse gewesten. En er is een strijd die op ons is gericht. Als je Petrus leest, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En de oproep naar ons is om weerstand te bieden, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Er is een strijd. En daar ontkomen wij niet aan. Dus wat leert ons dit? Dat er een wereld is die we niet zien, maar wel bestaat. Dat die wereld deel uitmaakt van en raakt aan onze wereld. Het is niet iets wat wij weg kunnen duwen en van verschoond kunnen blijven. In die wereld wordt gestreden. En die strijd is gericht op ons. Wij maken dus deel uit van die strijd. Of het nou leuk vindt of niet. Of je eraan verbindt of niet. Dat is zo. Alleen, wij kunnen een keuze maken. Hoe wij daar onze plaats in pakken. Hebben. Zie je hem? Ah, hij is niet zo heel erg groot. Hè? Links de lichte kant, rechts de donkere kant, is wat slechter te zien. En daar een bootje. Op de Levenzee. Nou, een leuk plaatje. Brengt iets van het beeld neer. Je ontkomt er niet aan, je zit op die zee, of je dat nou leuk vindt of niet, je moet ergens heen. En je hebt met donker en licht te maken als het gaat om de bewegingen die er zijn. Ik zei al, kom terug bij de wapenrusting. In dat stuk dat waarin staat over, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, volgt de uitwerking van de wapenrusting. We kennen hem wel. Maar die staat er niet voor niks. Dat is niet een stukje van, oh ja, dat is ook aardig, oeh, interessant. Dat denk ik niet. Het is de boodschap aan een ieder van ons dat we in de strijd zijn en dat we ons moeten wapenen tegen die strijd. En dat daar een mogelijkheid voor is. Die mogelijkheid is ons gegeven. Het wordt ons aangereikt. Een hele wapenrusting. Met een schild. En een bepakking. En een wapen. Hè? Staat die? Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik ben aan het puzzelen geweest met hoe zit dat dan, die strijd daarboven en onze plek en hoe gaat, wat kunnen wij dan doen? Ik ben daarmee aan het lezen geweest in dit boekje, ik weet niet wie dat ook kent, van Derek Prince. War in Heaven. En gek, deze is niet vertaald. Ik heb echt gezocht, maar hij is niet vertaald. Alleen in het Engels. Oorlog in de hemel. Waarin veel staat van wat ik hier heb uitgewerkt. En waarin Derek aangeeft hoe je kunt strijden. Want strijden bij ons, dat zit heel snel of in de romantiek van de middeleeuwen. Je trekt een harnas aan, je neemt een knuppel of een groot zwaard, je gaat te paard, je gaat knokken. Of het zit heden ten dagen en dan gooien we bommen en we schieten op een afstand van 700 meter op je man. Dat is zoals wij strijd kennen. Je geeft elkaar klop. Maar dat is niet de strijd zoals hij bedoelt. Die strijd heeft te maken met het staan en spreken vanuit de waarheid. Tegenover de leugen van de duivel zetten wij de waarheid. Die waarheid, dat is je wapen. Dat is je bescherming. Je proclameert de waarheid. Hij werkt dat geweldig mooi uit. Het zijn dingen voor ons om over na te denken, daarmee bezig te zijn. En er zijn momenten dat je de strijd zoekt. Is iemand bezeten, ga je bidden. Maar ook bidden is dus een wapen daarin. Ook staat in Korinthe en in Johannes met een iets wat andere toon toch dezelfde boodschap. Het onderscheiden van geesten. Het is voor ons zaak om te weten met wie we te maken hebben. En dat kun je ook in de mens plaatsen. Ab was hier twee weken terug, vorige week. En die had het over elke, dat je niet moet denken dat achter elke boom een demon zit. Ik denk dat hij gelijk heeft. Waarom zou een demon achter die boom gaan zitten dan? Daar schiet hij niks mee op. Maar er is wel degelijk sprake van een geestelijke laag in het leven die invloed op ons leven ziet te krijgen. En dat gebeurt door onwaarheid. Soms maar 5%. Onwaarheid. Aannames. Roddels, praatjes, leugens, halve waarheden. Het instrument van de duivel. En trots, het aanspreken op onze eigen positie. Dus daar waar we als mensen herrie krijgen met elkaar, zit heel vaak op dit soort thema's. We nemen iets aan dat niet helemaal klopt en gaan van daaruit een ander benaderen. Komen lekker binnenvliegen en die knop terug en vervolgens hebben wij herrie. Waar hebben wij dan herrie? Of zijn we pootje gelicht? We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Het is best wel eens de manifestatie van een ander mens waar we moeite mee hebben, waar we conflict mee krijgen. Maar uiteindelijk leren wij over die grens heen te kijken naar wat daarachter zit. Wat is daar aangejaagd? En ik bedoel dat niet direct demonisch, maar met een halve leugen kan je een aardige club mensen heel goed zoet houden. Daar zijn wij zeer kundig in met z'n allen. Dus beproef de geesten. Maar het kan net zo goed wel een invulling zijn van een demon. Daar kun je best tegenaan komen. Dus in dat hele vlak zit aardig wat gradaties. Wat is dan ook onze rol en plaats? Nou, om ons voor te bereiden, te oefenen en te bewapenen. Kijk naar Efeze, de wapenrusting. Daar moet je toch mee bezig zijn. Elke soldaat gaat eerst aan het oefenen voordat hij het veld in mag. Want je moet eerst met je wapens en je wapenrusting om kunnen gaan. Kennen wij onze positie? We hebben het er graag over, hè? Onze Heer is gestorven en is opgestaan. Hij heeft overwonnen en in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dus het is al klaar, we hoeven niet meer te knokken. Weet die andere kant het ook? Want die gaat rond als... Kennen wij onze positie? Ja, wij staan in die overwinning. Maar dan moet je ook wel staan als er een ander op je afkomt die je wijs probeert te maken dat het niet waar is. Want dat is wat er gebeurt. Weten we met wie we strijden? En met wie niet? Dus in principe niet met een ander mens. Dat kan best wel een eigen wijs zijn. Een koppige. Eentje die me niet wil snappen dat ik gelijk heb. Toch? Het kennen van onze tegenstander. Die zit op een bepaalde manier in elkaar. Elk leger voor de strijd oriënteert zich op wat er aan de andere kant zit. Hoe dat denkt, hoe dat beweegt. Want het is van belang in hoe je antwoord geeft. Dat doen ze bij voetbal ook en dat is ook een strijd. Er wordt tactiek en strategie van jezelf ontwikkeld. Maar rekening houdend met wat je weet over de ander. Die tegenstander. Want die heeft maar één doel, van jou winnen. Dus ken je tegenstander. Het onderscheiden en beproeven van geesten. Weten wij of wat wij het eerst ontmoeten ook echt is wat er aan de orde is? Is het inderdaad een eigenwijs mens? Of is het iemand die opgeknapt is met een geweldige leugen over jou? En daaruit reageert. Hoe kom je dan in gesprek? Hoe kom je daardoor heen? En het kennen en het doorzien van de tactiek en de strategie van Satan. Ik denk dat wij nodig hebben dat onze kennis hierop vermeerderd wordt. Kan nooit genoeg zijn. Want dan weet je ook veel makkelijker hoe je ermee omgaat. Je bent veel beter geprepareerd. Maar ken ook je eigen plaats en rol. Want er is een strijd gaande. En wij zijn er deel van. Daar ontkomen we niet aan. Ook al doe je de struisvogel na, dan steek je je kop in de grond. Er is een geestelijke strijd waar wij wakker voor moeten zijn. Waarin wij moeten beseffen dat wij én doelwit zijn en strijder. Wil je niet strijden, ben je toch doelwit. Want daar ga jij niet over. Dat heeft een ander voor je bepaald. Die zit achter jou aan. Die wil ons pootje lichten, want die heeft maar één doel. Zo min mogelijk mensen die kind van God zijn. Dus als je ons kan laten struikelen, gaat het zeker niet laten. Maar je bent strijder. Je hebt een wapenrusting, je hebt een opdracht en je hebt invloed. Mensen zijn niet je tegenstander. Wat ze ook doen, ze zijn je naast. En ik denk dat elk ander mens je naast is. Dat dat niet een grens kent tussen die gelooft wel, die gelooft niet. Dus die niet gelooft is mijn naaste niet. Elk mens is je naaste. Ondanks zijn gedrag, zijn mening, alles wat hij doet. Daar hoeven wij niet tegen te knokken. En ik denk dat onze opdracht is om veel meer en veel beter te leren hoe we met geestelijke ogen naar de wereld om ons heen kijken. En daarna ook geestelijk handelen. En toen was hij met mij op. Want ik zei al, ik kan dit niet in één middag, in een half uur, drie kwartier helemaal uitwerken. Ik kan iets neerzetten waar je op verder kunt stappen. Maar ik zou jullie willen uitdagen. Pak je Bijbel eens. En duik eens in de stukjes die we als mooie verhalen hebben gelezen. Probeer de diepte daarvan te pakken. Lees eens het tweede deel van Daniël. Ongeveer vanaf Daniël 9. En grote stukken van Ezechiël en Openbaringen. En niet als een spannend boek. Leuk, maar science fiction is tegenwoordig ook leuk. Maar dit is geen science fiction. Het is een boodschap van een wereld waar wij gewoon deel van uitmaken. Die deel uitmaakt van ons leven en daar invloed op heeft. Laten we wakker zijn en daarmee bezig gaan. En beseffen dat daar waar conflicten ontstaan, het heel vaak geen menselijke conflicten zijn in aard en oorsprong. Wij doen wel graag mee, we laten ons wel kietelen om eens lekker in de herrie en de ruzie te gaan. Maar wat gebeurt er in het Midden-Oosten als daar oorlog en spanning ontstaan? Ik denk dat die vorst van de Perzen in een variatie daarop er nog steeds is. En ik denk ook, dus het zal geen vorst zijn, want het is een stuk kleiner, dan dat er een macht is die op Boskoop staat. Wat iets veel. En daar bezig is. Dus daar waar we leven, werken en wonen, moeten we weten wie zijn onze tegenstander en hoe zijn we daarmee bezig. En niet de buurman die zo vervelend is. Ander type probleem. Ja? Amen.